Vandaag hebben wij het over een levend lichaam. De vraag is natuurlijk welk. Want het is een Bijbels beginsel dat het lichaam zonder geest dood is. Dat is de uitspraak aan het einde van Jacobus hoofdstuk 2. In een vergelijking wordt het gezegd, want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Dat is in Jacobus 2 vers 26. En daarnaast zou je bijvoorbeeld lezen: en hij het hoofd buigende gaf de geest. En we weten dat daarmee de dood ingetreden was en is. Waaruit maar weer volgt dat het lichaam in zichzelf eigenlijk altijd dood is en in de praktijk beschouwd wordt als een stuk gereedschap dat geen enkele uitwerking heeft uiteraard, zolang het niet bediend wordt, dat wil zeggen zolang het niet gebruikt wordt. En het beginsel is dat dat dode stuk gereedschap levend gemaakt wordt door wat dan per definitie heet geest. En zolang er geen geest in dat lichaam komt, is het lichaam dood. En meestal vergaat het dan ook, als het niet gebruikt wordt namelijk. En dat Bijbelse gegeven vinden wij op vele manieren toegepast en uiteengezet, verklaard in het Nieuwe Testament. En natuurlijk in de eerste plaats denken wij daarbij aan de opstanding van de Heer Jezus. Waarom ook niet? Dat is immers de essentie van het evangelie. De opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En de Bijbel. In de Bijbel vinden we vele uitspraken, zelfs verhandelingen, die ons duidelijk moeten maken dat er wel degelijk sprake was van een herleving van dat dode, gekruisigde lichaam van de Heer Jezus. Wij beschouwen het als een wonder. En sommigen beschouwen het om diezelfde reden als onmogelijk, omdat wonderen immers niet bestaan. En voor zover ze in de Bijbel komen, wel nu, wij hebben enkele mensen de Bijbel laten ontmythologiseren voor een aanzienlijk bedrag. Die hebben hun leven eraan gewijd om dat geregeld te krijgen. Hoe redeneren wij alle wonderen uit de Bijbel weg zonder de Bijbel geweld aan te doen? Wel, dat is een onmogelijke opgave natuurlijk, maar misschien voor sommigen een uitdaging. En dat is wat in de praktijk gebeurd is. En men spreekt over een opstanding van de Heer Jezus, maar dan een opstanding waarbij men zelf een eigen betekenis schijnt te moeten geven aan het woord opstanding. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk met meer woorden. Maar het is natuurlijk volstrekt onbijbels, omdat de Bijbel met grote nadruk spreekt over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen van zijn lichaam. Het spreekt over een ledig graf. Het spreekt ook over een lichaam dat aan de discipelen verscheen, waarbij de Heer bovendien nog zei: knijp me eens in mijn arm, dan kan je voelen dat daar vlees in zit en dat daar botten in zitten. Want, zei hij, als ik een spook, een geest, een fantoom, of hoe die woorden maar luiden, ook in het Grieks, zou zijn, dan zou je misschien in me kunnen knijpen, maar dan voel je dat gedoe er allemaal niet in zitten. Hè? Het is vlees en been, zei hij. Voel maar, het heeft een geest niet. Dus als u denkt dat u een geest ziet, gewoon even flink knijpen of er tegenaan schoppen. Ja. Kortom, dat was wel degelijk datzelfde lichaam. Plus nog, met grote nadruk wordt gewezen op de littekenen in dat lichaam, die geacht worden de overblijfselen te zijn van zijn lijden en van zijn kruisiging. En niet alleen wijst de Heer daar zelf op, als hij aan zijn discipelen verschijnt, om zijn identiteit te bewijzen, maar bovendien vinden we het ook al profetisch vermeld in het Oude Testament, in bijvoorbeeld Zacharia 12 en meer uitgebreid Zacharia 13. Wat zijn toch deze tekenen? En dat zijn de wonden die mij aangedaan zijn in het huis van mijn liefhebber. Met een wat cryptische uitspraak. Maar het is per slot de toelichting op de zeer concrete uitspraak in Zacharia 12. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En niet alleen maar, ze zullen hem aanschouwen die, nou ja, in het verleden door hen doorstoken werd. Maar ze zullen daadwerkelijk zijn wonden, zijn littekenen zien. Hoe dat precies is, weet ik ook niet. Maar dat het een zichtbare aangelegenheid is, lijkt me duidelijk. En daarmee is ook duidelijk dat wel degelijk sprake is van een volstrekt 100% lichamelijke opstanding. Al die vreemde verhalen over, ja, maar hij leeft voort in onze harten of in de wereld of in, als de geest van de wereld. Dat is allemaal wel leuk bedacht, maar dat is geen opstanding. Dat is een soort voortbestaan op enige wijze, op weinig voor de hand liggende wijze, maar vooruit een soort voortbestaan in de dood. En het is eigenlijk heidense en Griekse filosofie of mythologie of theologie of hoe men dat maar zou moeten noemen. Van de Grieken weten wij nogal veel wat ze geloofden. Van de Egyptenaren trouwens ook, maar het idee is men sterft en men komt dan in een of andere schimmenrijk, dat is het Nederlandse term, het schimmenrijk. In de Bijbel heet het Hades, onderwereld enzovoorts, maar de Bijbel noemt dat gewoon het dodenrijk. Zie? En dat is geen opstanding. Wat het wel is, daar gaan we het vandaag niet over hebben, daar is trouwens ook niet zo heel veel over te zeggen eerlijk gezegd, lijkt mij. Maar misschien later ooit nog eens een keer. Want waar het om gaat nou juist, is dat de dood dodenrijk beschouwd wordt als een gevangenis. Een tijdelijke, althans tot aan de jongste dag is dat sowieso een tijdelijke. En opstanding wil zeggen dat men daaruit terugkeert. En dat is wat de schrift ons leert op velerlei wijze. In de eerste plaats van de Heer Jezus Christus, wiens dode lichaam de Heilige Geest ontving, waardoor hij levend werd. En zelfs lichamelijk opstond, hetgeen niet meteen voor de hand liggend is, maar het is wel wat gepredikt wordt. En laten we ons eerst maar vasthouden aan inderdaad deze uitdrukking uit Jacobus 2, vers 26, gelijk het lichaam zonder geest dood is. Als u daarna terechtkomt, niet in Jacobus 2, maar in Handelingen 2, Waar op de eerste Pinksterdag Petrus. Ik denk altijd jammer voor hem dat het pausdom nog in geen 600 jaar was uitgevonden. Hè? Maar goed. Dus die man heeft nooit op dat balkon mogen staan. Met zo'n petje op. Ik doe mijn best eraf te komen van die beelden. Ik moet daar gewoon niet naar kijken. In Handelingen 2 namelijk, waar de apostel Petrus aan het woord is, als hij eindelijk, vers 29, vrijuit mag spreken. Want u weet, dat mocht hij niet, hè. Toen de Heer Jezus hem vroeg, wie zegt gij dat ik ben? Zei hij, gij zijt de Christus. En de Heer zei meteen, dat is nog geheim, want zover is het nog niet. Ik zat er meteen bij, hè? En toen ze later, Petrus, Johannes en Jacobus met de Heer Jezus op de berg waren, dat was de berg der verheerlijking, welke dat maar was, weet u wel, toen zagen ze Jezus in verheerlijkte gedaante, en toen ze de berg afkwamen, zei de Heer tot zijn discipelen, dat was dus onder andere weer Petrus, niet over praten, totdat de zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan. En daarmee zal gesteld zijn tot Here en tot Christus. Als hij eenmaal de Christus is in zijn opstanding, als hij eenmaal de zoon is in zijn opstanding, dan zal er openlijk over gepredikt worden. En Petrus heeft een poos moeten wachten, ik weet niet hoe lang, maar ik vind het wel vermakelijk dat hij zegt in Handelingen 2 vers 29, gij mannen broeders, het is mij geoorloofd, vrijuit, met vrijmoedigheid staat er eigenlijk, datzelfde woord als in de Hebreeënbrief, weet u wel. Het is mij geoorloofd, vrijuit, tot u te spreken over de aartsvader, patriarch, van de aartsvader David, dat hij zowel gestorven als begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Het zou er niet lang meer zijn overigens, maar toen was het er nog. Dat graf van David. En David, omdat hij profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om op zijn troon te zetten, zo heeft hij, David, dit voorziende, want David wist het een en ander daarvan als profeet, zo heeft David dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. David heeft gesproken van de opstanding van Christus. Het wijst terug hier naar, even kijken, naar vers 25 tot en met 28. Die heb ik net niet gelezen, maar die zijn geciteerd uit Psalm 16. Voor de gelegenheid had Petrus net zo goed een andere psalm kunnen nemen, want er zijn heel wat psalmen waarin gesproken wordt tevoren over de opstanding van Christus. Zie je? David heeft gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in Hades, in het dodenrijk, in Sheol, in het Hebreeuws dan, hè? Sheol, hel. Nog zijn vlees verderving heeft gezien. Let op de uitdrukkingen, ze zijn ontleend aan die Psalm 16, hier geciteerd in vers 25 tot en met 28, maar het zal duidelijk zijn dat het gaat om een letterlijke opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in het dodenrijk, dat wil zeggen, die ziel is er weer uitgekomen, waarbij ik er dan nog maar even op wijs, zonder er al te diep op in te gaan, dat hopen wij van de zomer te doen in Wuppertal, dat woord ziel is in ieder geval in het Oude Testament gebruikt wordt, zelfs ter aanduiding van lijken. Daar staat een ziel. Dan vertaalt men het met lichaam. Maar in werkelijkheid gaat het dan om een lijk. Meerdere keren in het Oude Testament. Bovendien wordt er in het Oude Testament in het Hebreeuws zelfs gesproken van dode zielen. Ik zeg dat nog maar eens met nadruk, omdat we natuurlijk toch constant ons moeten verweren tegen het altijd opduikende idee dat de ziel onsterfelijk zou zijn, althans die van één mens. Dat is gewoon onzin. En komt waarschijnlijk voort uit het feit dat men niet weet wat een ziel is. Maar goed, zoals gezegd, daar hebben we het dan nog eens een keer over. Maar als het hier gaat over zijn ziel, gaat het toch heus primair over zijn lichaam. Dat blijkt ook wel, want er staat niet alleen dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, dodenrijk, Hades, onderwereld, het schimmelrijk, ja. Maar daarna staat het, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Het zal duidelijk zijn dat dit een parallelisme is. U weet, als je dichterlijke boeken van de Bijbel gaat bestuderen, inleiding tot de dichterlijke boeken, dan kom je bij de psalmen en dan krijg je meteen een uitgebreide uiteenzetting over de stijlfiguren in die dichtwerken. En dan een van de eerste dingen die je leert is dit verschijnsel van parallelisme, twee verschillende zinnen met volstrekt dezelfde betekenis. Net alsof dat alleen maar in de dichterlijke boeken zou voorkomen. Ik heb dat nooit helemaal goed begrepen, maar vooruit. Maar dat zijn ziel niet is verlaten in de hel is hetzelfde dat zijn vlees geen verderving heeft gezien. Zijn vlees, zijn lichaam dus, zijn ziel, zijn lijk, want zo kan het dan ook nog gelezen worden. En het idee is simpelweg deze, dat het graf weer open gegaan is en dat het lichaam daaruit is opgestaan. Dat wil zeggen, dan kwam het, toen vroeg ik het even aan Jacobus, ze zei, nou ja, het lichaam zonder geest is dood, dus als het lichaam levend wordt, dan komt er weer geest in. Hè? En toen vroegen we het weer aan Petrus en die zegt, vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt, let op, het heet eerst vers 31, het is prachtig, de opstanding van Christus. Maar daarna staat er, deze Jezus heeft God opgewekt. Want de clue is natuurlijk, het was Jezus die stierf. En toen er sprake was van opstanding, werd inderdaad Jezus opgewekt. maar in de praktijk stond daarop de Christus. U weet wel, waar men 4000 jaar van Adam tot op die dag op gewacht had. Zoals in alle kinderbijbel staat en als we het op, zoals het op school moesten leren. Hè. In oude oud-testamentische tijd zag men uit, dat was niet zo, maar als men heel gelovig was wel, ja. Maar zag men uit naar de komst van Christus. En niet in Bethlehem. Nee, daar werd hij wel geboren. Maar niet als de Christus. Integendeel, daar werd hij geboren in vernedering. U weet wel, in een stal, in een kribbe, tenminste, oude vertalingen, in een kribbe, goed. Maar in vernedering. Zie? En Christus is per definitie de verhoogde met een onwankelbare troon, waarbij de stoel zijn koninkrijks zou staan in eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde nemen enzovoorts. En toen hij op aarde geboren werd, had hij geen koninkrijk. En toen hij jaren later op de laatste dag van zijn leven voor Pilatus stond, toen was de vraag, bent u een koning? Bent u de koning der Joden in het bijzonder? Bent u misschien een koning? Het antwoord is nee. Maar hij zou wel een koninkrijk hebben, dat zei hij ook. Maar althans voorlopig niet hier. En dat is ongeveer alles wat de Heer Jezus gezegd heeft tegen Pilatus. En zei bovendien, gij zult geen macht over mij hebben. En dat is voldoende om vast te stellen dat de Heer Jezus daar niet de machthebber was, maar Pilatus. Gij zult geen macht over hebben indien het u van boven niet gegeven was. Een paar dagen later zouden de rollen omgedraaid worden. Want een dag of wat later zei de Heer opnieuw opgestaan uit het graf. Als de Christus tot zijn discipelen mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Merkt u dat het omgedraaid is met dezelfde woorden? Mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. En daar gaat het om. Jezus stierf en Christus stond op uit de dood. Ik zeg altijd, dat kan je al lezen in Matteüs hoofdstuk 1. Als je daar tenminste je aandacht bij houdt. Als je daar dat geslachtsregister leest. Hè? Als je het netjes leest en meetelt, want we worden uitgenodigd daar om dat ook te doen. Dan blijkt inderdaad dat Jezus stierf en zijn erfgenaam was de Christus. De opgewekte uit de dood. En dat is wat Petrus het over heeft. David, zegt hij, heeft dit voorziende over die troon, voor iemand die op zijn troon zou zitten. David heeft dit voorziende gesproken van de opstanding van, en dan noemt hij hem, Christus, logischerwijze. Want degene die op de troon zou zitten, na zijn opstanding, is de Christus. En daarna, deze Jezus, die gestorven was, die in de dood was, deze Jezus heeft God opgewekt. Zijn vlees. Zijn lichaam, zijn ziel. En in de praktijk is daar eigenlijk helemaal geen verschil tussen. Maar zoals gezegd, dat kan ik nou niet uitleggen. Dat doen we een andere keer. Deze Jezus heeft God opgewekt en daarna waarvan wij allen getuigen zijn. Dat is ook wel aardig, want we leren meteen wat het woord getuigen werkelijk betekent. Het betekent dat men verslag doet van wat men gezien, aanschouwd, getast heeft. Met dank aan Johannes voor deze woorden uit 1 Johannes 1 uiteraard. Hè? Getuigen, het werkwoord getuigen, wil zeggen dat men verslag doet van wat men heeft ondervonden, meegemaakt enzovoorts. En dus, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen, deze discipelen hier bij 1 op de Pinksterdag, getuigen zijn. Dat wil zeggen, daar spreken wij van. En dat is ook in essentie de Bijbelse boodschap. Al het andere is gewoon onzin, dient nergens toe, leidt nergens toe, maar in ieder geval heeft geen basis als dit niet de boodschap is. Namelijk de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood en daarmee de vervulling van alles wat God in oud-testamentische tijd beloofd had. Niet dat al die beloften al volledig uitgewerkt zijn, in de zin van voltooid zijn, maar het was in ieder geval het begin daarvan, zoals ook later gezegd wordt, dat zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in Christus, ja, en zijn in Christus, amen. En dat is ook wat Peter zegt in de volgende versen. Maar eerst even verder, vers 23, samenvattend, hij dan, want dan is samenvattend, hè, samenvatting van het voorgaande, hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, onder verwijzing naar bijvoorbeeld Psalm 110, vers 1, maar er zijn veel meer van die uitspraken, vooral in de psalmen, over die rechterhand Gods die zulke machtige daden doet. Maar wat die rechterhand Gods doet, is inderdaad leven geven. U weet wat de linkerhand doet? Veroordelen. Jazeker wel. En zo is het ook met het woord Gods. Aan de ene kant is het een bediening des doods, dan spreken wij over het oude verbond. En aan de andere kant is bediening des levens en des geestes, dan hebben we het over het nieuwe verbond. Om het even te systematiseren. Maar die rechterhand Gods, dat is die hand waarmee hij verhoogt en dus leven geeft, eeuwig leven wel te verstaan. En dus hij dan, Jezus, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, niet alleen maar uit de dood terug op aarde, maar uit het dodenrijk terug tot in de hemel, waar hij vandaan kwam. Nou ja, goed, dat is Johannes 3 en 4 enzovoort. Maar daar ga ik ook maar niet op in. Maar laten we zeggen, het is Filippenzen 2. De Heer Jezus heeft zichzelf vernietigd, geledigd, of hoe men het woord maar vertaalt voor de gelegenheid, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd, zodat hier sprake is van eerst een uitermate, tot de uiterste maat, vernedering van de Heer Jezus. En daarna is sprake van verhoging, maar het is verhoging tot de uiterste maat. Verder kan niet, tot aan de rechterhand Gods. En het is, zeg ik altijd, het is het thema in alle, nou ja, bijna alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. Nou ja, in sommige nieuwtestamentische Bijbelboekjes net even niet. Als die, weet u wel, die boeken van een halve bladzijde, die hebben we er ook bij, of net van één bladzijde. Maar voor de rest geldt dat het het thema is in alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. De verhoging van Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods. Als beeld Gods, als afschijnsel van Gods heerlijkheid. En niet in de laatste plaats ook als hoofd van de gemeente, want dat staat er dan bij gelegenheid met grote nadruk bij. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Maar dat is één ding. Min of meer. Strikt genomen niet, maar in het algemeen is het één ding. Namelijk, hij heeft de Geest ontvangen. Hij was dood, want het lichaam zonder geest is dood. Hij stierf aan het kruis en hij gaf de Geest, staat daar. En hij zei trouwens ook, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ongetwijfeld omdat hij wist dat hij weer uit de dood zou opstaan. Want dat wist hij. Nou ja, als David dat wist, dan moet zijn achterkleinzoon, of hoe het maar was, hè, hij moet dat ook geweten hebben, uiteraard. En van de Heer Jezus staat dan ook dat hij de loopbaan gelopen heeft, een kruis gedragen heeft vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Hij wist dat hij zou overgaan tot de Vader, staat er, in de nacht dat hij verraden werd in Johannes hoofdstuk 13. Hij wist dat de uren gekomen was dat hij zou overgaan tot de Vader. En in Johannes 14 spreekt hij over het vaderhuis waar hij heen zou gaan en dat soort dingen meer. Hij wist dat. En toen hij stierf, staat er, hij gaf de geest, maar hij zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En in Psalm 51 zei vader David al woorden van gelijke strekking. Vernieuw in mij een geest. Toch? Zo van, geef mij nieuw leven. En dat is wat gebeurde, dus het is wat Petrus hier zegt. hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en namelijk lees ik dan voor het gemak, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Dat wil zeggen, de Heer Jezus ontving de Heilige Geest, en als resultaat daarvan werd zijn lichaam levend, en stond hij dus op uit de dood, en omdat hij de eerste was die deze Heilige Geest ontving, werd hij meteen aangesteld tot eerstgeborene en dus tot koning en hogepriester van het nieuwe verbond en hoe het allemaal maar heten mag. Opdat hij in alles, dan wel in allen, de eerste zou zijn, lezen wij elders. Dat is Colossense 1, dacht ik. En let op wat er staat, hè. Hij werd door de rechterhand Gods verhoogd en hij ontving niet maar de geest, maar meer specifiek de Heilige Geest. Dat onderwerp ga ik ook niet uitgebreid in, maar ik wijs het dan maar op dat de uitdrukking de Heilige Geest in heel het Oude Testament maar exact op twee schriftplaatsen voorkomt. Het komt 3 keer voor, maar goed, het zijn 2 schriftplaatsen, meer niet. Het is een betrekkelijk onbekend begrip dus. Maar het is een nieuwtestamentisch begrip, de term Heilige Geest namelijk, is de uitdrukking voor die geest van een nieuwe schepping. Die geest die doet opstaan uit de dood, een eeuwige geest en daarmee, waar geest leven is, eeuwig leven. Dat is wat God beloofd had, eeuwig leven. Maar je kunt het ook noemen Heilige Geest. En het was beloofd, staat er ook bij. De belofte des Heilige Geestes betekent gewoon de beloofde Heilige Geest. En in de uitdrukking wordt het woord beloofde, in de beloofde Heilige Geest, wordt dat bijvoeglijk naamwoord vervangen door een zelfstandig naamwoord. Dan wordt het belofte en dat is zo omdat een zelfstandig naamwoord sterker is logischerwijze dan een bijvoeglijk naamwoord. Zodat je moet lezen, niet maar de belofte des Heilige Geestes, maar de belofte des Heilige Geestes. Wat was er beloofd? Welke belofte? Die van de Heilige Geest. Dat was wat beloofd was. Zie, ik zend de belofte des Vaders op u, enzovoorts. En u weet dat het beloofd was, hè? De Heer zou trouwens zijn geest uitstorten op alle vlees. Het hele idee is dat de Heer Jezus de eerste is die deze Heilige Geest ontving. Daar was het wachten op. Zodat daarmee heel wat beloften Gods uit het Oude Testament samenvallen. Want de belofte van de komst van de Messias is dus in de praktijk dezelfde als de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. En aangezien hij in zijn opstanding werd gesteld tot koning en hoge priester van het nieuwe verband, wil zeggen dat de beloften over een nieuw verband vervuld werden toen de Heer Jezus uit de dood opstond en de Heilige Geest ontving. Enzovoorts. En aangezien in het Oude Testament beloofd was een onwankelbaar en eeuwig koninkrijk, wordt die belofte dus vervuld in de opstanding van Christus, want toen werd hem gegeven alle macht in hemel en op aarde, en toen werd hij gezet op een troon die hij voor altijd zou innemen. En dus zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In der eeuwigheid. Met een onwankelbare troon. Op Psalm 110 en 2 Samuel 7 nog maar eens een keer naast elkaar te leggen. En de prediking van de opstanding van Christus is dus de vervulling van al deze oud-testamentische beloften. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en namelijk de belofte des Heilige Geestes, de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. En u weet, God zou zijn geest uitstorten op alle vlees. Waarbij vlees synoniem is met lichaam. Die geest zou geplant worden, als dat tenminste het goede woord is, zou geplant worden in vlees. In een van nature, van zichzelf, dood lichaam. Waarom ook niet? Je leest het op bladzijde 2 van je Bijbel, geloof ik. God formeerde de mens uit het stof van de aardbodem, Dat was één lichaam. En toen blies God daarin adem. Zeg maar geest voor het gemak. Hoe je het maar vertalen moet. Maar het is duidelijk wat het is. En alzo werd de mens levend. En zo werd hij een ziel. Maar samen is dat een levende ziel. Maar goed, daar zouden we het later ooit een keer over hebben. Van de zomer, denk ik. Maar goed. Maar dit is wat hier opnieuw gebeurt. Nu niet aan Adam, maar in de zoon van Adam. Nu is het niet Adam, maar nu is het Christus. Het is ongetwijfeld zo dat de schepping van Adam een type is van de opstanding van Christus. Dat kan niet missen natuurlijk, want Romeinen 5 zegt dat Adam een voorbeeld, een typos, een type, een voorbeeld was van degene die komen zou. En wiens komst toen dus al bepaald was. Hij is een voorbeeld van degene die komen zou. Adam is die maquette, weet je wel, dat voorbeeld. Hij was niet die mens naar Gods beeld en gelijkenis. Hij is er een voorbeeld van. Uit hem zou hij voortkomen. Daarom heet de Messias ook zoon van Adam. Wij vertalen het eerst met zoon des mensen. En daarna weten we toch niet meer wat de uitdrukking betekent. Dus denken we dat het betekent dat hij mens was, zoals iedereen. En dat zit toch wel aardig in de buurt. Maar dat is niet de betekenis van de titel. Het is de erfgenaam van Adam. Degene van wie die eerste Adam een type was. En God formeerde Adam uit stof, dode materie, uit stof van de aardbodem. En God gaf zijn leven, zijn adem, zijn neshama. In het Grieks wordt het dan toch zijn geest. Pneuma, zal ik maar zeggen. In Adam. En zo werd hij levend. En hoe dat werkt, weet ik niet, want wij kunnen het kunstje niet nadoen. Maar het is ook een wonder. Dat zou tot ons doordringen. Maar veel belangrijker is dat dat in tweede instantie en toen definitief gebeurde met de zoon van Adam, tegelijkertijd natuurlijk de zoon van David. Het was dode materie. Wij noemen zoiets een stoffelijk overschot, want wij putten ons uit in het bedenken van steeds weer nieuwe en spitsvondiger eufemismen ter aanduiding van één lijk. Ik vind dat het zo ver gezocht, want u begrijpt toch dat het woord lijk gewoon de verkorte versie is van het woord lichaam, of niet? Zo begint het woord lichaam toch, lik. Dan verzacht met die H, dan wordt het een CH, maar het is gewoon hetzelfde woord. Lik, een zak betekent dat. Nee, dat is echt waar, een zak. Nee, niet passepartout, want die moet ik er weer uitknippen. Maar, vooruit dan maar. Maar dat is wat. Volgens de etymologie, het woord lichaam betekent een zak met botten. Een knekelzak. Een zak met botten. Maar lijk betekent gewoon die zak. Dat wil zeggen, er zit niks in, het is leeg. Het Bijbelse term daarvoor is trouwens gewoon één vat. Een kruik. Die net zo lang te water gaat. Precies. Juist. En een kruik, een vat, heeft weinig waarde. Tenzij het ding gevuld wordt met, noemt u maar op. Met een schat, ja, uit 2 Korinthe 4 is dat, geloof ik. Of met olie, tot de rand. Gevuld met olie of met wijn. Ja, met water kan ook, maar dat maakt geen verschil. Dat verandert toch in wijn, hè? Dus dat hoef ik niet apart te noemen nu. Maar het moet gevuld worden ergens mee en daaraan ontleent het vat zijn waarde. En zo is het met het lichaam. Het is een aardenvat, het is keramisch, zeg ik altijd. En God doet er iets in, daardoor krijgt het vat nut. Omdat het iets bevat, heet dat, hè? Nou goed. Maar dat wonder aan Adam wordt herhaald op veel hoger niveau, doordat God niet meer dat lichaam hoeft te boetseren eerst, om zo te zeggen, uit het stof der aardbodem, want het ligt daar in het graf. Dus eigenlijk is het technisch gesproken, lijkt me dit kunstje een stuk makkelijker. Maar wie ben ik? Maar dat lichaam, God geeft er opnieuw alsnog geest in. En nu definitief. Want dat weet u, hè? Heel die oude mens is niet definitief. Is ook nooit de bedoeling geweest dat die oude mens zou blijven, definitief zou blijven. Dat is een noodlottig misverstand. Het is altijd tijdelijk. Alle dingen van deze oude wereld gaan nu eenmaal voorbij. Dat is natuurlijk omdat hij zondig is. En doordat hij zondig is, dat wil zeggen, het mist altijd. Alles in deze oude schepping reikt gewoon niet ver genoeg. Dus, ik bedoel, je schiet een pijl af naar het doel, maar voordat het bij het doel is, valt die pijl toch naar beneden. Of je nou goed richt of niet, er komt niks van terecht. Zie je? Het is mis. En dus, het is zonde. Want dat is wat het woord immers betekent. Maar eeuwig leven zou God tot stand brengen. Niet in eerste, maar in tweede instantie. Men zou wedergeboren worden, was het idee. En dat onderscheidt de Bijbel ook van alle andere zogenaamd godsdienstige boeken, religieuze boeken en filosofieën enzovoorts. Want die houden zich allemaal bezig met de verbetering van de mens. En met het idee dat er ergens een keer iets goeds van terecht zal komen. Misschien door een jarenlange, eeuwenlange, miljoenen jarenlange evolutie. Dat is tegenwoordig de moderne. En misschien door opvoeding en verbetering, omstandigheden. Waar heb ik die toch het laatst gehoord? In Buitenvelden. Maar goed, dat doe ik er nou niet toe. Socialisme bedoel ik. Als de omstandigheden van de mens maar verbeteren, dan wordt hij vanzelf beter. Dat is natuurlijk onzin, maar goed. En dan heb je nog die Oosterse mystieken die zich toevertrouwen aan de kosmische activiteit in heel de wereld en heel de schepping, waardoor alles vanzelf op zijn pootjes terechtkomt. We zijn allemaal radertjes in het grote geheel. Dan denk ik, nou, als diezelfde schepping al miljoenen jaren bestaat en wij zijn allemaal radertjes in het grote geheel, dan vrees ik toch dat de een of andere onbenoemd klokje in elkaar gezet heeft. Want waar komt het terecht? Waar leidt het toe? Tot al die ellende in de wereld. Wat blijf je dan met dat kosmische geheel? Het is een kosmische verdeeldheid. Toch? Maar men heeft altijd het idee, er moet wat van terechtkomen. Anderen hebben bedacht dat de sterf is een overgang naar een andere wereld. Nou ja, in zekere zin is dat juist. Men gaat de dood in, men zakt nog lager af. Want volgens de Bijbel is het een etage lager, dat dodenrijk, enzovoorts. Maar goed, daar komt men dan terecht. En daar zou dan iets goeds tot stand moeten komen, of iets dergelijks. Nou, zo is het dus niet, waar de Bijbel over spreekt. En dat is de enige uitzondering onder al die religies, want dat zijn ze allemaal gelijk, echt waar. Waar de Bijbel over spreekt is, gij moet wederom geboren worden. De Bijbelse boodschap is opstanding. Men leest het boek Handelingen, de toespraken van Petrus, hier in Handelingen 2, later de toespraken van Paulus, en waar ze altijd bij terechtkomen is bij de opstanding. En daar houdt het verhaal gewoonlijk op, omdat toen, zowel als nu, men daarover niet horen wil. En niet eens primair omdat men er niet in gelooft, hoewel dat natuurlijk wel veel het geval is, maar primair omdat het de veroordeling is van de oude mensen, van de natuurlijke mens. Waarom zou er immers een nieuwe moeten komen? Waarom zou een mens wedergeboren moeten worden? Toch alleen maar omdat die eerste geboorte in de praktijk toch beschouwd moet worden als een miskraam? Dat staat gewoon in de Bijbel, in het Oude Testament al. Hoor. Dat de natuurlijke mens eigenlijk een misdracht is. Het deugt niet. En daarin onderscheidt de Bijbel zich. En dat stelt de Bijbel meteen ons voor als het woord van God. Die zegt inderdaad, het deugt ook niet, maar het komt ook niet goed. En de mens heeft tot op heden pak een beetje een jaartje of 6000 de tijd gehad vanaf Adam, dat lijkt me wel genoeg, om te constateren dat dat inderdaad zo is. Het komt niet goed. En wat je ook doet om die mens te verbeteren, het leidt tot niks. En de ellende wordt alleen maar groter. Want er is wel een ontwikkeling. Die van de ellende namelijk. Hè? Dat is de volgende. Je krijgt eerst de wet van het behoud van ellende. En daarna die van die ontwikkeling van ellende. Nou goed. Energie noemt men dat. Het is ellende. Maar goed, wat de schrift ons leert, is opstanding uit de dood. Adam als type van Christus. God blies in de dode materie, hoe dat er maar uitzag, blies hij zijn leven en zo werd Adam een levende ziel. En van Christus staat, en al zo werd hij een levendmakende geest. Met een pracht van een woordspeling. Want levende ziel werd hij wel degelijk, ook in zijn opstanding, maar nog veel meer dan dat. Hij werd levendmakende geest. Dat is 1 Korinthe 15 immers, waar uitdrukkelijk gesproken wordt over lichamelijke opstanding. Je krijgt niet de gelegenheid in 1 Korinthe 15 om maar ooit te denken dat het gaat om een geestelijke, een overdrachtelijk soort herleving of voortbestaan na de dood of iets dergelijks. Het gaat uitdrukkelijk over de lichamelijke opstanding, eerst van de Heer Jezus en uiteindelijk van de gemeente. Van ons als gelovigen. Dus. En in dat verband wordt inderdaad ook die vergelijking gemaakt tussen eerste Adam en laatste Adam. Eerste mens en tweede mens. De uitdrukkingen zijn ook uit het hoofdstuk afkomstig enzovoorts. Maar goed, wij hebben het dan later over wellicht vandaag. Ik probeer eerst deze gedachtegang van Handelingen 2 te volgen. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, hij dan, Christus, Jezus, de opgewekte, degene die door de rechterhand Gods verhoogd is, die heeft dit, namelijk deze geest, uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Een eenvoudige, maar fundamentele Bijbelse gedachte is dat God beloofd had dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees, waarbij uitstorten beeldspraak is, omdat gesuggereerd wordt dat de geest een vloeistof is, wat niet helemaal het geval is, maar voor de typologie geldt dat, hè. Want die olie en wijn en het water waar we het zojuist over hadden, zijn op verschillende wijzen overigens, maar ze zijn een beeld van de Heilige Geest. Maar met name vloeistoffen en eigenlijk nog meer gassen zijn dat, hè. Omdat ze geen vaste en zelfs nauwelijks een tastbare vorm hebben. Daarom zijn ze een beeld van geest. En daarom staat er dat geest wordt uitgegoten. Onder verwijzing naar doop, bijvoorbeeld. En regen, bijvoorbeeld. En onder verwijzing naar het uitschieten van de wijn in de beker, om zo te zeggen. Nee, ik heb het over het avondmaal. Zie? Het wordt gegoten, uitgegoten. Maar het is het mededelen van leven. En dat is wat hier gezegd wordt. De Heer Jezus Christus is de eerste vlees. De eerste mens die dit eeuwige leven ontving. Ter gelegenheid dus van zijn opstanding, ook lichamelijk vooral, uit de dood. En het is deze Jezus die die geest weer uitstort op, dan wel geeft aan een ieder die in hem gelooft. En dat staat er dus, hè. Deze heeft dit uitgestort dat gij nu inmiddels, betekent dat, ziet en hoort. Het was 50 dagen later inmiddels, hier in Handelingen 2. Maar het moet duidelijk zijn dat de apostel spreekt eerst over de opstanding van Christus en daarna kan hij zeggen wat er op die Pinksterdag eigenlijk gebeurde. Men hoorde en zag wat 50 dagen tevoren al had plaatsgevonden. Namelijk dat opstandingsleven van Christus dat ook was overgedragen op een ieder die gelooft en dus op deze discipelen. Heb u dat? Want het wonder van Pinksteren is niet de uitstorting van de Heilige Geest. Dat was Pasen. Pinksteren is de manifestatie daarvan. De uitwerking daarvan naar buiten. Maar goed. Ook hebben we daar wel weer een andere keer over. Als u de beginsel maar volgt. Hè? God geeft, zou zijn geest geven. En hij gaf het als eerste aan de Heer Jezus Christus. En via hem ontvangen wij het, zodat de geest die wij hebben ontvangen is niet anders dan de geest van Christus. Dat is de Heilige Geest, maar omdat wij hem van Christus ontvangen en omdat hij hem als eerste ontvangen heeft, heet het dus ook de geest van Christus. Dat is Romeinen 8 bijvoorbeeld, wat zo staat. De geest van Christus, indien tenminste die geest van Christus in u is. Zie? Nou goed. Waaruit tegelijkertijd natuurlijk ook volgt de wel zeer eenvoudige waarheid dat iemand die wedergeboren wordt, ontvangt de Heilige Geest, want iemand die de Heilige Geest ontvangt, wordt wedergeboren. Want geest is leven, en als je dat leven ontvangt, dan word je dus geboren. En als je het nieuwe leven ontvangt, word je opnieuw geboren. Zo heet het ook bij gelegenheid. Zie. Of je dan ook vervuld bent met de geest, dat is weer een ander ding. Maar dat je hem ontvangen hebt, jazeker. En aangezien een mens wedergeboren wordt op grond van geloof, betekent het dus dat hij de geest ontvangt op grond van geloof. Het is precies hetzelfde namelijk. Nou goed, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijn en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebben van de Vader. Daarom heet die Vader niet alleen de Vader van de Heere Jezus Christus, maar ook de Vader van onze Heere Jezus Christus en vervolgens nog korter onze Vader. Omdat wij zijn leven hebben ontvangen. Zie? En daarna vers 34, want David is niet opgevaren in de hemelen, zodat u ziet dat die verhoging uit de voorgaande verzen, uit vers 33, inderdaad niet alleen is de opstanding uit vers 31, maar ook de hemelvaart was één geheel en het was zelfs strikt genomen op dezelfde dag, op de dag van de opstanding van Christus. Hè? Maar David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden, of opdat ik uw vijanden zal gezet hebben, tot voetbank uw voeten. En daarna de samenvatting en de uitnodiging bovendien. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Hoeveel stammen zijn dat? Nou, in ieder geval meer dan 2. Laten we het daar maar ophouden. Hè? Een stuk of 12, 13. Toch? Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Hij staat hier voor Joden te praten door omstandigheden, maar hij zegt het ganse huis Israëls. En hij zegt niet u. Begrijpt u dat? Het was meteen urbi et orbi, zal ik maar zeggen. Hè? Het was niet alleen voor de stad, maar ook voor heel de wereld. Toch? Echt wel, staat er daarna ook achter, hè? Want hij zegt niet alleen u, maar ook allen die verre zijn. Nou goed, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en tot Christus gemaakt heeft. God heeft Jezus tot Christus gemaakt. Wanneer? Toen God hem uit de dood opwekte en toen God hem die geest gaf dus. Toen hij zijn Heilige Geest aan hem gaf, als vervulling van Psalm 51. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis is als dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Hoe zeker en op grond waarvan? Het antwoord is op grond van het getuigenis van de getuigen. Van Petrus en al die discipelen die een opgewekte Jezus ontmoet hebben. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis is als dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gekruist hebt. Dat woord gij vul je automatisch in, dat is er uiteraard ook de strekking van, al staat het er niet letterlijk bij. Maar zoals men net, het ganse huis Israëls zal weten dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld heeft, deze Jezus die niet het ganse huis Israëls, maar die gij gekruist hebt. Dat laatste is de beperking dus weer. Hè? Maar goed. Het resultaat ervan is dat de apostel hen oproept om zich tot hem te bekeren, dat wil zeggen in hem te geloven, zich te laten dopen, wat een uitbeelding is van de werking van de geest en daarmee van dood en opstanding. U weet wel, het ondergaan in het water en daarna eruit opstaan is een beeld van ondergang in de dood, zeg maar dood en begrafenis. Het opstaan uit het water is een uitbeelding van opstanding, logischerwijze. Dus ook het antwoord op de beroemde vraag die altijd terugkomt: waarom moest de Heer Jezus gedoopt worden? Nou, als je weet wat doop is, dan vraag je dat niet meer. Toch? Het is dood en opstanding. Waardoor inderdaad zonden worden weggenomen. En dan vragen sommigen nog, waarom moest de Heer Jezus dan? Dan zeg ik, nou, omdat u en mijn zonden droeg. En ze gedragen op het kruis van Golgotha, zegt Petrus later. Het onze zonden gedragen op het hout. En Johannes de Doper zei, het Lam Gods neemt de zonden der wereld weg. Waar brengt hij ze dan heen? De dood in. En nadat dat gebeurd was, stond hij uit de dood op. Moet u ineens denken aan zo'n man in het Oude Testament, bij offers die dan bepaalde delen van het offer moest wegbrengen buiten de legerplaats. En daarna, als hij terugkwam weer, als het werk gedaan had, kwam hij weer in de legerplaats. En toen moest hij eerst zijn handen wassen. Zaten. Zich reinigen. Enzovoorts. Nou, dat is het ongeveer. Dat is wat gebeurde. De Heer Jezus bracht die zonde weg en nadat hij dat gedaan had, werd hij van Gods wegen opgewekt en verscheen hij inderdaad als de eersteling van de nieuwe schepping en daarmee als de beloofde Messias, koning, hogepriester, zoon, middelaar en welke titels nog maar meer gebruikt worden daarvoor. En tot hem zou men komen, men zou in hem geloven en daarna staat er dus aan het eind van vers 38 en als resultaat daarvan, gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Of anders gezegd, en hij zal u diezelfde Heilige Geest geven, want hij is het die dit heeft uitgestort dat gij nu ziet en hoort, vers 33. Hoe ontvangt de mens de Heilige Geest? Door te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het dan. En naar Bijbelse maatstaven laat men zich dan inderdaad ter plekke en terstond dopen. Niet omdat het noodzakelijk is, maar wel omdat het gebruikelijk is. Ja. Nou goed. En dan vers 39. Want u komt de belofte toe. Belofte van wat? Wat was het dan beloofd? En het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Het antwoord is, die geest, dat eeuwige leven, dat leven van Christus, dat messiaanse leven. En dat is ook de reden waarom gelovigen christenen genoemd worden in de Bijbel. Toch? Wij dragen de naam van Christus omdat het leven van Christus in ons is. Dat is die Heilige Geest. Dat is wat Petrus noemt de goddelijke natuur. Dat is wat Paulus in 2 Korinthe 4 noemt, die schat die we hebben in aarden vaten. Zie? Want u komt de belofte toe en uw kinderen, dat wil zeggen ook in volgende generaties logischerwijze. Waaruit u maar ziet dat de apostel heel goed wist dat in zijn dagen de wederkomst van Christus niet zou plaatsvinden. Die apostelen worden van alles beschuldigd, van onwetendheid en kortzichtigheid. Ben je mooi klaar mee als dat de grondleggers zijn van de gemeente. En de leggers zijn van het fundament van dat geestelijke huis. Die worden dan geacht kortzichtig te zijn en onwetend. Hè? Wel helemaal niet. Petrus zegt het later, dus één bladzijde verder. Hij zegt, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn er heilige profeten van alle eeuw. Dus in 3 vers 21. En die tijden der wederoprichting alle dingen, dat is dus in de toekomst bij de wederkomst van Christus. En dat is naar aanleiding van de bekering van het Joodse volk als zodanig. En in afwachting daarvan zei Jacobus in Handelingen 15, dat was niet eens een van de 12, die zei, in afwachting daarvan verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om die troon van David te herstellen, de vervallen hut van David, dat huis dat verbroken is geworden enzovoorts. Toch? Nou goed, en dus u komt de belofte toe en uw kinderen, dat wil zeggen volgende generaties, en allen die daar verre zijn, want het is niet alleen voor de Joden, maar voor alle stammen van Israël, namelijk het ganse huis Israëls, en bovendien, het is niet alleen maar voor het huis Israëls, maar het is voor alle volkeren. Nou ja, zo was het al gezegd bij de geboorte van de Heer Jezus, dacht ik, op verschillende wijze, trouwens, en er is ook nooit wat aan veranderd. Dat wil zeggen, u komt de belofte, u komt die Heilige Geest toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel namelijk als de Heere onze God toeroepen zal. En aangezien de Heer een gelovige, alle gelovigen roept, betekent het dus dat alle gelovigen die Heilige Geest ontvangen. Moeilijker is hij niet. Je weet toch wie de geroepen zijn? Degene die in Christus zijn. En wie zijn er in Christus? Degene die geroepen zijn. Ja, het is allemaal hetzelfde in de praktijk. En daarna en met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Vind ik ook altijd een sterke, omdat er bovendien ook uit blijkt dat de apostel niet hier een of ander Joods evangelie predikte, of een Joodse gemeente of een Joods koninkrijk wilde stichten. Hij stelde zich namelijk buiten en zegt, word behouden van dit verkeerd geslacht. Behouden van dit verkeerd geslacht. Men zou eruit gaan, toch? Niet zoals sommigen leren, als je tot geloof kwam in die dagen, werd je er juist aan toegevoegd. Kreeg je deel aan de Joodse zegeningen? Nee, integendeel, men wordt er juist uitgehaald. Zie? Petrus moest er een paar hoofdstukken verder aan den lijve ondervinden. En daarmee voor ons nog steeds demonstreren. Maar niettemin, dit is de prediking. De prediking simpelweg van de opstanding van Christus, er staat dan ook meteen, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, meteen. Dat is wat lastig, er was nog helemaal geen kerkenraad die zich daarmee kon bemoeien. Hè? Wat scheelt dat een stuk als je geen kerkenraad hebt? Dat is allemaal veel makkelijker, hè? Ja, nou goed. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die, altijd als ik het vers lees, borst, dan denk ik aan het Veluwe meer. Maar goed, dat leggen we misschien nog ooit eens een keer uit. Wanneer was dat? 40 jaar geleden? Meer. Ja. Die dan zijn woordgaande aannamen werden gedoopt en er werden op die dag toegedaan. Toen hebben de vertalers meteen gezegd, tot hen toegedaan. En dat is een misverstand. Het had moeten zijn tot hem. Want gelovigen worden de Heere, den Heere toegevoegd. Niet zozeer aan de gemeente, maar aan Christus. Aan het hoofd. Aan dat lichaam. Zie. Wij hoorden laatst iemand zeggen dat hij inderdaad gelooft in de ene algemene christelijke, u weet algemeen, dat is katholiek, hè, dat weet je, katholiek, denkt algemeen. De ene algemene christelijke kerk, ja, daar geloof ik ook in. Maar die heeft op geen enkele wijze een mens aan het hoofd, hoor. Of het moet die ene mens zijn met hoofdletters die in de hemel gezeten is aan de rechterhand Gods. En daar worden we aan toegevoegd zonder dat er een ballotagecommissie aan te pas komt. En kerkvorsten, want er bestaat er maar één namelijk, de kerkvorst, hè? Ja, zeker wel. Wij worden den Heere toegevoegd. En iets anders, dat willen wij niet weten, omdat het in de Bijbel ook niet voorkomt, hè? Ja. Er werden op die dag toegedaan tot de Heere namelijk. Logischerwijze. Zij kregen namelijk op grond van geloof de geest des Heeren. Ook een Bijbels uitdrukking. Ze kregen die geest van Christus. En dus werden ze logischerwijze de Here toegevoegd. Met twee consequenties. Dat staat hier allemaal niet bij. Maar met twee consequenties. Zij ontvingen die geest. En dus werd hun lichaam ineens levend. Waren zij dan dood? Ja, zij waren dood. Maar dat weet u langzamerhand, hè? Prediking van het evangelie is de prediking aan dode mensen dat er leven is in de levende Christus. En dat men door geloof daar deel aan krijgt. Aan hem deel krijgt. Want heel de mensheid is dood door de misdaden en de zonde in elk geval. Dat is Efeze 2 vers 1 en 2. Of het is 2 Korinthe 5, 1 is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En de prediking van het evangelie is een prediking aan dode mensen dat er leven is. Daarom is het een blijde boodschap. Onthoud hem goed en anders herhaal ik hem in de toekomst nog wel een paar keer. Heb ik mij voorgenomen. Ja. Maar de eerste gevolg is dat een mens levend wordt als hij tot geloof komt. Hij was dood, wordt levend. Hij was blind en wordt ziende. Hij was doof en hij wordt horende. En hij was stom en hij begint ineens te spreken. En meer van dat soort dingen. Hij was in duisternis en bevindt zich nu in het licht. Hij was een oude schepping en hij werd een nieuwe schepping. Enzovoorts. Hij was dood en wordt levend. Dat is het ene. Maar omdat dat leven, die geest die de gelovige ontvangt, de geest van Christus is, wordt hij meteen ook toegevoegd aan het lichaam van Christus. Heb u dat? Zodat in verband met het ontvangen van die geest twee keer sprake is van één lichaam, dat levend wordt, om zo te zeggen. Het is eerst het lichaam van de gelovige zelf. Het wordt levend. Nee, het blijft der zonde dood. Maar het wordt Gode levend. Voor mijn part voor de zonde dood en voor God levend. Maar dat is zwakker eigenlijk. Hè? Maar dat is hoe het er staat in Romeinen 6 en Romeinen 8 en zo verder. Het is één ding, het lichaam wordt levend. Wij zijn levende mensen, wij leven voor God, enzovoorts. En het andere is, wij zijn toegevoegd aan één allesomvattend lichaam, namelijk het lichaam van Christus waarvan wij leden zijn. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik nogal wat bijbelteksten tegenkom waarin het woord lichaam gebruikt wordt in verband met gelovigen en waarbij mij niet geheel duidelijk is of het gaat over het lichaam van de gelovige individueel of dat het gaat over het lichaam van de gelovigen collectief, namelijk het lichaam van Christus. Bij nader inzien blijkt trouwens dat het ook eigenlijk niet uitmaakt omdat het fundamenteel dezelfde waarheid is. Wij ontvangen die geest, zijn daarom levend, maar zijn daarmee ook meteen leden van dat lichaam van Christus. Dat wil zeggen, ons lichaam, ons aardse, stoffelijke, zondige lichaam, wordt op een merkwaardige wijze deel van het lichaam van Christus. Dat is wat ik nu zeg. Ik heb het niet alleen maar over wij worden deel van het lichaam van Christus. Ik zeg, ook ons lichaam wordt deel van het lichaam van Christus. Zo leert de Bijbel het. Ik hoop u dat later op de dag nog te laten zien. We hebben niet voor niks die uitspraak in de Bijbel over wat we met ons lichaam zouden doen en niet zouden doen. Nou ja, dat we het zouden stellen tot levend heilig. Levend heilig. Goden wel behagelijk. Of en dat we God zouden verheerlijken in ons lichaam. En dat we het niet zouden gebruiken voor de hoererij, want dan worden we één met een hoer, terwijl het lichaam is van Christus. Dat staat er allemaal zo. Er zijn onderscheidingen die wij graag maken, die we in de Bijbel eigenlijk helemaal niet tegenkomen. Die we wel kunnen maken, maar die volstrekte theorie zijn, die je in de praktijk niet mag gebruiken, omdat in de praktijk het onderscheid toch niet bestaat. Voor God niet namelijk. Zie, Laat het tot ons doordringen. Wij komen tot geloof en dan doet God zijn wonder. Hij geeft ons leven, blaast in ons als het ware. Zie? Maar zijn adem die hij in ons blaast is inderdaad en blijft zijn adem. En dus zijn leven. Waardoor onze lichamen levend worden voor God. Onze sterfelijke lichaam, om zo te zeggen. Maar waardoor we meteen verbonden zijn met en leden geworden zijn van het lichaam van Christus. En dat is een levend lichaam. Laat hem tot u doordringen. Waarom dat met zoveel klem zeg, is natuurlijk omdat er allerlei theorieën in omloop zijn om daar onderuit te komen in de praktijk. Dat is mijn cynische formulering, die moet u me maar niet kwalijk nemen. Maar het idee is dan van, ja, maar naar de oude mens zijn we zondaren en dat is dood voor God. Ja, als zondaar ben je dood voor God, dat is waar, ja. Dat neemt niet weg dat dit lichaam, omdat de geest daarin woont, levend is voor God. Niet vanwege de zonde die erin woont, maar vanwege dat het een stuk gereedschap is dat hij zou gebruiken. Dat is een lichaam, een stuk gereedschap. Zie? En doordat hij zijn geest daarin geeft, zou hij ons lichaam gebruiken. Tot zijn eer, uiteraard. Zie? En men zou zich daar niet onderuit kletsen. En het andere is, dat je elke dag als je wil kun je struikelen over uitspraken, dat het met de gemeente, met de kerk, met het lichaam van Christus, die term wordt echt gebruikt, dat het er zo slecht voor staat en dat het zo verdeeld is en dat het zo degenereert en weet je wel wat. Het is allemaal onzin hoor. Men heeft het verkeerde lichaam voor. Men heeft zelf een organisatie, niet organisme, een organisatie opgebouwd of men houdt hem in stand de eeuwen door en zegt, gaat er zo slecht mee? Hoe moet aan gedaan worden? Maar goed, dat we een nieuwe... daar zullen we het niet over hebben. Heet nog Jozef ook? Dat is toch een hoopvolle gedachte. Hoe komen ze erop, hè? Josefum. Papam. Nou goed. Maar men zegt dan, het gaat zo slecht. Nee, men heeft een eigen organisatie gesteld in de plaats van een organisme. En stelt dan vast dat het slecht gaat met die organisatie. Ja, daar lig ik niet van wakker. Nee, ik mag in het publiek niet zeggen dat ik er eigenlijk eerlijk gezegd in het geniep blij mee ben. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Want het is toch allemaal goed bedoeld. En dan mag je niet zeggen dat je blij bent dat het niet goed gaat. Maar eerlijk gezegd, ik bedoel, als morgen, is morgen zondag, ja. Als morgen nou al die filialen gewoon weer dicht gaan, dan wordt iedereen van harte uitgenodigd. Morgenochtend in Bolsward, morgenmiddag in Oldenbroek en waar het maar weer was. En maandag weer en dinsdag weer enzovoorts, alle dagen. Ik bedoel, dan weten ze niet waar ze naartoe moeten, want het is allemaal dicht. Prima, dan kun je altijd nog bij de Heer terecht. Maar dat kon altijd al. Soms denk ik dat al die instituten alleen maar afleiding zijn. Een substituut zijn, feitelijk, in plaats van een instituut. Een vervanging zijn voor het werk Gods en voor de werkelijke gemeente. Men heeft ten onrechte de terminologie die van toepassing is op dat lichaam van Christus, toegepast op een menselijke organisatie en zelfs op het gebouw ervan. Zo laag mogelijk. Een kerk, dat is een gebouw. Staat meestal midden in het dorp, nou ja, vroeger. En indien niet, dan naast de kroeg in elk geval. Maar goed, dat doet er nou ook niet toe. Maar natuurlijk, het zal allemaal goed bedoeld zijn, maar het is allemaal uit de hand gelopen. Dat begrijpt u toch ook, hè? Dat is waar de duivel altijd voor zorgt. En als wij gelovigen het niet in de gaten houden, dat wil zeggen, de zorg voordragen dat we ons richten op de Heer en op Hem zien en Hem als hoofd herkennen, dan gaat het fout. Toch? Er is maar één hoofd, er is maar één kerkbestuur, dat is de Heer Jezus Christus zelf. En hij bestuurt zijn gemeente, zijn lichaam, door zijn geest. Dan zegt u, dat is mystiek. Dan zeg ik, dat is ook... Dus in zekere zin, die formulering is mystiek. Maar ik kan het wel concreter zeggen. Hij bestuurt zijn lichaam door zijn woord. Want dat woord heeft een uitwerking in de mens die dat woord hoort. Dat woord heeft een uitwerking in een zondaar, waardoor hij komt tot geloof en dus tot wedergeboorte. En hetzelfde woord heeft een voortdurende uitwerking in de gelovige die dat woord tot zich neemt en zich daarmee voedt. Zelfs al zou het alle dagen hetzelfde voedsel zijn. Nee, zuster, alle dagen bruine bonen, zongen wij vroeger, hè? Dat is zo lekker niet, maar goed. Er staat niet in de bundel, maar ja. En soms is dat zo. Sommigen eten alle dagen hetzelfde, blijven met één Bijbelse waarheid staan enzovoort. Maar niettemin houdt hen dat zo beperkt als het is, maar het houdt hen bij de les. Zie. En als je een nieuwtestamentische brieven leest, dan lees je over maar één hoofd der kerk. En dan gaat het erover dat wij als gelovigen individueel en zelfs onafhankelijk van elkaar onze Heer dienen. En het resultaat is dat we inderdaad samenwerken. En inderdaad, zo'n geheel kosmisch, heet zoiets, ordelijk betekent het woord letterlijk, een kosmisch geheel vormen. Dat is niet in de wereld, maar dat is in de gemeente zo. Daar waar de gelovige met zijn levend gemaakte lichaam zijn positie kent en weet dat hij verbonden is met de levende Christus en aan hem verantwoordelijkheid ook heeft af te leggen, nu en zeker in de toekomst. Dat is een ernstige boodschap. En het punt is dat u die verantwoordelijkheid of wat dan ook niet kunt afschuiven op enige organisatie of wat dan ook. U en ik, wij zijn leden van dit lichaam, wij dragen daarin onze verantwoordelijkheid. Niet primair voor elkaar, hoewel dat ook enigszins, maar primair tegenover onze Heer die ons daartoe dat leven geschonken heeft en ons levend gemaakt heeft.